NPO Radio 1. VPRO.
Hoeveel weerstand kan de Europese Unie eigenlijk verdragen?
Reis mee met het Bureau Buitenland Zomerexpress.
Met Jeroen van Kan.
De EU staat misschien wel voor de grootste uitdagingen sinds haar oprichting. De eurocrisis, de vluchtelingencrisis, de Brexit ondermijnen allemaal die Unie. Het enthousiasme voor Europa lijkt af te nemen. En eurosceptische partijen zijn in opmars. Maar wie zijn die eurosceptici nu eigenlijk? En willen ze eigenlijk allemaal precies hetzelfde of allemaal iets anders? Tot 19:30 is dit de Zomerexpress van Bureau Buitenland. Katrien de Vries is professor politiek gedrag en Europese politiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en is gefascineerd door die eurosceptici. Dit jaar verscheen van haar het boek Euroscepticism and the Future of European Integration. Conclusie onder meer, want er zijn meerdere conclusies te trekken, de Euroscepticus bestaat eigenlijk helemaal niet. Katrien, welkom.
Dankjewel.
Eerst even politiek gedrag. Is dat een soort sociale wetenschap, maar dan op het gebied van de politiek betrokken?
Ja, het heeft eigenlijk een beetje te maken, het is een soort... Om niet alleen maar te kijken wat mensen zeggen dat ze willen, maar ook wat mensen doen. Dus bijvoorbeeld in verkiezingen, wat ze zouden doen in een referendum over EU-lidmaatschap, wat ze gaan doen in de Europese verkiezingen volgend jaar. Dus dat is eigenlijk een beetje waar ik mij mee bezig hou.
Dus politiek, dat is niet het gedrag van de politicus, maar welk politiek gedrag de burger vertoont.
Precies.
Ja. Toen de Britten ervoor kozen om uit de Unie te stappen, althans toen in het referendum, de befaamde referendum, waar je overigens nog over geadviseerd hebt, aan David Cameron, die dat voorstelde, doe het niet, was jouw advies. Toen werkte hij in Groot-Brittannië als hoogleraar.
Ja.
Die aanstaande Brexit, die uitslag van het referendum, heb je natuurlijk feilloos voorspeld met jouw kennis.
Ja, nou, we waren inderdaad, wat je al vertelde, we waren gevraagd een aantal wetenschappers die daar zaten in het Verenigd Koninkrijk om David Cameron en de regering eigenlijk een beetje op de hoogte te stellen van de onderzoeksresultaten die er waren. En eigenlijk zeiden wij, nou, als je historisch gaat kijken naar uitkomsten van dat soort referenda die over de Europese Unie gaan, dit was natuurlijk wel anders, want dit ging over lidmaatschap, maar die zijn heel vaak goed fout gegaan. Dus die zijn, zoals bijvoorbeeld de grondwet in Nederland, in Frankrijk. Je kan een aantal Deense referendums denken. En vooral zijn ze heel lastig te winnen als je buiten de eerste honeymoonperiode bent als een regering. Dus nadat een regering wordt gekozen, is er eigenlijk een periode waar mensen nog een beetje met een roze bril naar die regering kijken. En denken, nou, wat ze doen is wel ongeveer oké. Okay. Nou, Cameron zat daar precies met, toen hij dat referendum aangaf, zat hij precies naast. En daar zeiden wel heel veel mensen over, waaronder ik ook, van ja, het is dan heel lastig, omdat mensen over het algemeen wat eurosceptischer zijn dan politici. En ook als ze dan eigenlijk niet zo tevreden met jou zijn om dan uiteindelijk zo'n campagne te winnen. En we zeiden wel, het zou een hele nauwe uitslag kunnen zijn. Maar ja, je moet wel echt rekening mee houden dat het pro-Brexit zou kunnen zijn.
Ja, dus iets eerder of iets later, dat is van beslissende betekenis. Nou, geldt het voor verkiezingen, gewone verkiezingen, parlementaire verkiezingen natuurlijk ook wel. Maar dat maakt zo'n referendum natuurlijk tot een hoogst onbetrouwbaar politiek middel.
Ja, nou, vooral als het over zoiets groots gaat als Europa of Europees lidmaatschap. Want dat zag je ook het grondwetsreferendum in Nederland. Dat ging ook over Turkije. En dat ging over Turkije en het stemgedrag van Turkije in de Europese Unie of Turkije erbij ging. Nou, daar ging eigenlijk het referendum niet over. Maar dat is omdat mensen bij Europa zich allerlei dingen voorstellen. En Europa is natuurlijk ook heel veel. En de kennis over Europa is niet heel groot. Dus dat betekent ook dat een eurosceptische partij die daar wat over zegt, heel veel ruimte heeft om het in te vullen en ook beelden in te vullen. En dat zag je eigenlijk in het Brexit referendum ook ontstaan. Van ja, wij krijgen allerlei, we moeten voor allerlei dingen betalen waar we niks voor terugkrijgen. En eigenlijk hoeft je nooit met de feitelijke basis te komen. En dat is vooral, denk ik, mijn referendum altijd lastig. Maar vooral als het over Europa gaat, waar overal over het algemeen genomen de kennis niet heel hoog is.
Ja, je zou kunnen zeggen, democratie is het recht om vertegenwoordigd te worden. Hè? Ik heb je overigens nog niet antwoord op de vraag horen geven, namelijk die uitslag van het referendum.
Waar
toen
ik was. Ja,
niet zozeer waar je was, maar heb je de uitslag van die stemming, heb je die toen aangevoeld?
Ja, nou, ik had wel het gevoel dat, nee, ik moet heel erg zeggen dat ik wel het gevoel had van het zou heel nauw worden. Maar ik dacht zelf toch, uiteindelijk zou het net een nipte overwinning voor Cameron en voor blijven zijn. En waarom dat is eigenlijk, omdat je eigenlijk zegt, nou, als het heel dicht bij elkaar ligt, dat mensen geneigd zijn om voor de huidige situatie te kiezen.
Ja, dus je zegt eigenlijk, ik had marginaal ongelijk, zeg je
ja,
eigenlijk.
Ik had marginaal ongelijk, dat is helemaal juist, ja. En uiteindelijk, toen die uitslag kwam, was dat ook een beetje wat de pijlers hadden voorspeld. Maar die zeiden eigenlijk op de avond zelf dat een aantal uitslagen die zouden komen, die zouden dan net Brexit gaan, maar met een marge van zeg maar 5-10%. En dat werden marges van 20%. Nou, en toen werd het wel duidelijk dat een aantal van die sceptische gebieden zo duidelijk naar lief gingen, dus naar de uitgingen, dat uiteindelijk dat een sombere avond zou worden voor David Cameron en toen de regering die uiteindelijk tot dit referendum had besloten.
Heb ik nou begrepen dat die Brexit jou uit Engeland verdreven heeft?
Nou ja, wel. Het is een beetje. Het was een beetje een idee van dat mijn man is Spaans en ik ben Nederlands. En wij wilden altijd wel weer naar het continent terug, zoals men dat zegt in Groot-Brittannië. You're from the continent. Dat werd er ook gezegd toen ik daar aankwam in Oxford. Wilden we altijd wel weer uiteindelijk weer terug, ook omdat we kinderen hebben. Maar. We hadden gedacht, nou, dat doen we over 5-10 jaar. En Brexit heeft wel een beetje, ja, heeft dat proces versneld.
En wat was je voornaamste angst dan?
Nou, er waren eigenlijk drie dingen. De eerste was gewoon een persoonlijke overweging. Dat is het feit dat ik een paspoortaanvraag voor mijn dochter had gedaan. En zijn heel veel in het nieuws geweest. Dat de Engelse regering heel strikt is gaan zijn met een aantal criteria. En dat hebben ze bij ons ook gedaan. Dat had je kunnen aanvechten, maar dat duurt dan 10 jaar. Nou, het tweede was eigenlijk dat Theresa May op een gegeven moment in een hele beroemde speech in het Lancaster House, dat is dus dichtbij het parlementsgebouw, zei: dit zijn onze eisen en we gaan uit de douane-Unie en we willen geen gerechtshof meer en et cetera, et cetera, et cetera. En toen voelde ik als Europees politicoloog al aan van: nou, dat kan eigenlijk niet. Je kan niet en binnen de markt en blijven of de voordelen van de markt willen hebben en uit al die dingen stappen. En toen dacht ik, nou, dit kan dus wel echt ook naar een no-deal gaan. En het derde punt was eigenlijk dat je wat je zag en wat je nu ook ziet in Groot-Brittannië, dat het op dit moment niet een hele fijne situatie is om ook te wonen. Omdat het zo enorm gepolariseerd is van de Leavers en de Remainers, dat ik echt ook als EU-burger heel vaak gewoon maar niks zei of niet vertelde.
Je voelde je niet meer thuis in die gepolariseerde omgeving?
Nee.
Nee. Hoe was dat met je collega's overigens? Want we hebben het, wat jij rechtzet in het boek eigenlijk is, we hebben nu natuurlijk het beeld dat de nee-stemmers, dat het vooral sociaal-economisch gemotiveerd is. Hè? Dus iedereen onderaan de sociale ladder, die heeft gestemd tegen bij de Unie blijven. En iedereen die hoger op de sociale ladder staat, heeft gezegd: nee, we moeten erin blijven. Ja. Dat klopt dus helemaal niet, dat beeld.
Nee,
dus... Hoe was dat bij jouw directe collega's?
Nou, dat zag je dus in Oxford, zag je dat wel. Ik neem even naar stereotypen, wat ik ook wel weet, dat niet helemaal
ja, okay.
Staat,
met die wetenschappelijke slag om de arm.
Maar het stereotype van de zeg maar goede Britse burgerij, die vaak mannen trouwens, die in Oxford dan zijn, dus die daar werken, die daar ook al, misschien hun vaders werkten er al en ze hebben er allemaal gestudeerd en een beetje à la Boris Johnson, maar dan een academische versie daarvan, maar zo te zeggen. En daar hoorde je echt heel veel dingen over van: ja, nou, we hebben toch ook een, bijvoorbeeld dingen als: we zijn toch ook een groot rijk geweest en we zijn heel belangrijk en de Engelse taal wordt overal gesproken. Ja, dat loopt wel los, joh, als we eruit stappen. En dan zag je dus een vrij duidelijk zeg maar upper class Brexit stemmer ontstaan. En dat was niet helemaal meer in lijn met wat je inderdaad zegt. Met het idee van: nou, dat zijn alleen maar hele gebieden waar het niet goed gaat economisch.
Maar dat is ook een merkwaardig effect. Want je zei net aan het begin van het gesprek, dat er over een referendum wordt vaak gedacht, de informatiepositie van de burger is nooit gelijk aan die van een politicus. Hè?
Ja.
In dit geval zou je van een aantal van die mensen kunnen zeggen: die mensen beschikken over een informatiepositie die best aardig is. Zeker als ze deskundig zijn op dat terrein. Ja. En toch kiezen ze ervoor om uit de Unie te stappen.
Ja, nou, er zijn dan overwegingen die worden gezweten als sociale cohesie. Dus de mate waarin er burgers uit bepaalde lidstaten proportioneel op hoge aantallen naar Engeland zijn gegaan, mede door de taal en mede ook omdat Tony Blair natuurlijk heel strikt dat heeft aangemoedigd en heel graag wilde dat die grenzen open zouden gaan. Dus dat is één punt wat naar voren gaat, sociale cohesie. Het andere punt wat heel duidelijk naar voren gaat was soevereiniteit. Dus wij zijn een Britse parlementaire democratie en er wordt nu in Brussel van allerlei dingen beslist waar wij niet over gestemd hebben, waar wij niet over gevraagd hebben. En we moeten ook dingen betalen waar we niet voor moeten betalen.
Dat zijn die sentimenten die er binnen die, laten we zeggen, die academische laag zijn en de lager sociaal opgeleide, zijn die sentimenten hetzelfde?
Nou, het interessante dat je in Engeland wel een beetje ziet dat wat ik in het boek vertel, misschien is het zo beter te zeggen, is dat je euroskepsis een beetje moet kunnen veroorloven. En het veroorloven kan op twee manieren. Of het gaat eigenlijk zo slecht met je dat alle alternatieven voor het huidige EU-lidmaatschap ja, nou, ik ga de gok maar gewoon wagen. Het zou beter kunnen gaan. Of het gaat je eigenlijk zo goed dat wat er ook gebeurt met Brexit, ja, je kan toch wel je spaargeld ergens in het buitenland onderbrengen. Of je zou mogelijkwijs, je hoeft echt niet je tweede huis te verkopen. Dus in dat opzicht zie je wat Engelsen noemen strange bedfellows. Dus mensen die bij elkaar in bed komen te liggen, als waar we zo te zeggen, die niet geheel bij elkaar passen. Of twee groepen die niet zo heel bij elkaar passen. Maar om dezelfde soort reden van het idee dat je, nou, die gok wel kan wagen. In dit geval bij elkaar komen te staan. En mensen die eigenlijk meer economisch, die economisch een beetje in een soort tussenpositie zitten, of die wel dingen hebben, maar bang zijn om ze te verliezen, dat is eigenlijk soort, een beetje soort de middenklasse, moet ik zo zeggen. Dat zijn eigenlijk juist mensen die dat risico, die eigenlijk, laten we nou niet gaan de huidige situatie gaan veranderen en mogelijkwijze risico's ingaan die uiteindelijk voor mij slecht kunnen zouden, of voor mijn
niet
kinderen slecht zouden kunnen aflopen.
Ja, maar ja. Dan zitten we echt meteen in de kern van je boek, want ja. Wat je laat zien in dat boek is dat die euroscepticus, dat die in al die lidstaten is dat eigenlijk een heel ander iemand. Ja. Zelfs binnen de landen zijn het vaak nog hele verschillende mensen met verschillende meningen en verschillende ideeën over wat er, over de alternatieven bijvoorbeeld, wat het dan zou moeten zijn. Je schrijft bijvoorbeeld dat in Zuid-Europa gaat het vooral over migratie. Als ze zich tegen de Unie keren, in het noorden gaat het vooral over de economie. Gaat het vooral over banen, over geld vooral.
Precies andersom.
Andersom. Maar ja.
Ja, inderdaad.
Dus is dat niet, want we hebben een heel vastomlijnd beeld van wat die euroscepticus is, maar dat blijkt dus helemaal niet te kloppen, dat beeld.
Nee, en het heeft eigenlijk wat
is het niet echt heel verontrustend dat we dat, dat zo uiteenvalt in allerlei verschillende.
Eigenlijk laat het zien een beetje de armoede, kan je als het ware zeggen, van het publieke debat over Europa. Ook dat er eigenlijk geen algemeen publiek debat is. Want het gaat eigenlijk over het Nederlandse debat over Europa, of het Spaanse debat over Europa. En niet over wat willen wij nou eigenlijk, hoe Europa eruit komt te zien. Dus wat je eigenlijk krijgt, een soort Nederlands idee over wat er in Europa allemaal gebeurt. En dat wordt dan naar voren gebracht. Of in Spanje, nou, dan gaat het in Nederland inderdaad erg veel over arbeidsmigratie. Komt ook gedeeltelijk omdat het economisch goed gaat. Dus over de economie gaat het niet. Maar het gaat over arbeidsmigratie. Terwijl het in Spanje natuurlijk heel gaat over, in Italië of in Griekenland, over hoe komen we uit in dit geval de eurozonecrisis. En juist niet tegen arbeidsmigratie, want dat is een hele jonge generatie van jonge Spanjaarden, jonge Grieken en jonge Italianen die juist uit het land zou kunnen gaan, omdat ze anders werkloos zouden zijn. Dus in dat opzicht is wat, als je een soort beeld erbij wil krijgen, kun je eigenlijk zeggen dat euroscepticus een soort spiegel is die weerspiegelt wat er in die landen en ook soms binnen in die landen precies gebeurt. En de
euroscepticus wordt gevormd door dat wat er in die specifieke lidstaat gebeurt.
Ja. Ja, en daardoor kan je eigenlijk niet spreken over één euroscepticus.
Nee.
En daardoor kan je ook niet, is het ook heel lastig af te schatten van, nu zijn er ook allerlei mensen die zeggen, nou, door Brexit zal euroscepticus naar beneden gaan, omdat mensen zien hoe erg het is als je eruit stapt. Nou, mensen willen er dan misschien niet uitstappen, maar mensen willen wel dat er ander beleid komt. Mensen willen wel dat het democratischer wordt. Mensen willen het wel dat er minder bemoeienis is van het Europees gerechtshof over een aantal zaken. Dus euroscepticus is gewoon een enorm breed fenomeen. En het idee van, ja, er is een euroscepticus en doordat we groei hebben of doordat we Europa zo veranderen, kunnen we het oplossen, is gewoon veel te simpel.
Ja, maar als we dat sentiment willen begrijpen, als we willen begrijpen waar het vandaan komt, hè, want de Europese burger wordt van voor tot achter gemonitord. Hè. We weten precies, er is een heel instituut voor opgetuigd die dat allemaal precies in de gaten houdt. En toch weten we ondanks dat nog steeds niet precies waar het nou door komt dat het euroscepticisme er is.
Ja.
En het valt uiteen in heel veel mogelijkheden en eigenlijk weten we dan nog steeds niks.
Nou ja, wat ik eigenlijk in het boek laat zien is dat hoe we eigenlijk heel lang euroscepticis hebben bestudeerd, alleen maar ging over de Europese Unie. Ja. En wat ik eigenlijk laat zien is, het is onlosmakelijk verbonden met wat mensen over hun nationale stelsel vinden. Dus eigenlijk wat je zag in de eurozonecrisis is dat Spanjaarden of Grieken het idee hadden van, wat er uit Brussel komt is allerlei spaar. We worden gedwongen om te bezuinigen en dat is niet goed. Maar ook door de eurozonecrisis werd het duidelijk dat hun eigen regering vrij corrupt was geweest en dat er problemen waren binnen hun eigen land. Dus om eruit te stappen, ja, dat is dan misschien nog erger, want dan word je Dan heb je eigenlijk niet eens meer een voordeel uit Europa of een voordeel van een minder corrupt stelsel. Terwijl in Nederland eigenlijk, en dat laat ik ook heel duidelijk in het boek zien, of in Duitsland, omdat het dan zo goed ging in die landen, werd eigenlijk niet toegeschreven aan de Europese Unie, maar werd toegeschreven aan, nou, dat komt door Mark Rutte, omdat Mark Rutte het zo goed doet. Of dat komt door Angela Merkel, omdat het bij hun zo goed gaat. Dus juist de wisselwerking, dus hoe mensen nationale politie, nationale instituties, Europese politie, Europese instituties evalueren, daardoor krijg je een beter beeld hoe euroscepticis ontstaat, in welke regio's en in welke landen en onder welke delen van de bevolking.
Bureau Buitenland.
U luistert naar de Zomerexpress van Bureau Buitenland, waarin ik spreek met Katrien de Vries. Ze is professor politiek gedrag en Europese politiek aan de Vrije Universiteit en schreef een boek dat heet Future of European Integration. Nee, Euroscepticism and the Future of European Integration. Nog niet vertaald in het Nederlands,
nee,
overigens.
Nee.
Komt dat wel? Of is dat?
Nou, ik dacht dat ik het in plaats van te vertalen, dat ik en daar ben ik nog mee bezig. Dus ik hoop dat ik zover kom, maar om er een populair boekje in het Nederlands over te schrijven. Want we hebben ook
geen wetenschappelijke editie, maar een editie voor de gewone lezer.
Ja. Ja.
Eurosceptisch of niet?
Ja, ja. Precies.
Want we hadden het net over de blik waar je mee ging confronteren. Al die verschillende lidstaten kijken mensen anders tegenaan. In het voorwoord van je boek schrijf je ook over hoe dat bij jou ook het geval was. Je man is Spaans van oorsprong,
ja,
die je af en toe corrigeerde. Dus je hebt ondanks al je wetenschappelijke distantie toch ook een intrinsiek Nederlandse manier van naar de wereld kijken, naar Europa kijken.
Nou, dat realiseerde ik me pas. Toen we eigenlijk, we hebben elkaar in Oxford ontmoet. Hij is ook wetenschapper. En op een gegeven moment had ik erover, nou ja, eurosceptisch aan het ontstaan in Nederland en eurosceptische politici, zoals Wilders bijvoorbeeld. En dat komt toch ook wel met de hoge werkloosheid die is opgelopen in de eurozonecrisis. En toen vroeg hij, ja, hoe hoog is de werkloosheid? Ja, zo'n 7-8%. Ik weet niet helemaal zeker, maar ongeveer rond die hoogte lag in de eurozonecrisis. En hij begon te lachen, maar was ook duidelijk vrij geïrriteerd over het feit dat hij zei van, ja, maar weet je wel dat 1 op 2 jonge Spanjaarden geen werk heeft? Dus het perspectief wat ik had over wij mogen hier sceptisch over zijn, had hij zoiets van, ja, hallo. Maar in Spanje is de situatie veel erger. En wij lopen nu niet te zeggen van, nou, we willen de Europese Unie uit, maar we moeten ervoor zorgen dat we beleid krijgen wat goed is voor Spanje, wat goed is voor Nederland en wat mensen ondersteunt. Dus in dat opzicht komt het weer terug op dat idee van, ja, je moet het kunnen veroorloven. Een ander voorbeeld wat ik ook in het voorwoord gaf is een hele goede vriend van mij, die ook zelfs getuige was op onze huwelijk. Hij is een Griek, ook een politicoloog. En wij waren bij een conferentie in Wenen. En iedereen was dan zo'n beetje zaterdagavond was leuk aan het uitgaan en veel geld aan het uitgeven. En hij zat de hele avond te proberen om zijn moeder aan de telefoon te krijgen. Want het was op de dag dat de Griekse regering had besloten om alle banken te bevriezen, of alle rekeningen te bevriezen. En zijn moeder had geld nodig voor medicijnen en voor voedsel. En ik had nog wat euro's gewoon gepind. En hij ging de volgende dag gewoon vloog hij met geld naar Griekenland. En dacht ik, wauw, dat is dus iets. Ik heb dat niet meegemaakt, die effecten van de euro.
Dat die verschillen zo groot kunnen zijn met de Europese Unie.
Ja.
Kijk, die noden van die verschillende burgers lopen zo uiteen. En de zienswijze en de manier waarop ze naar Brussel kijken en de manier waarop ze naar hun eigen regering kijken. Kan dat ooit een eenheid worden? Kun je daar een eenheid uit smeden? Uit zoiets divers.
Ik denk dat dat ook wel het hele belangrijke, zeg maar, takeaway message, zeg maar, om zo te zeggen, wat je uit mijn boek zou kunnen meenemen, is dat het idee dat er één oplossing is om euroscepties te bestrijden, gewoon per definitie kan, omdat er dus geen één euroscepticus is.
Ja.
En dat er hele belangrijke verschillen zijn, niet alleen maar economisch, maar cultureel, politiek, sociaal, in die verschillende lidstaten. En dat een idee van dat je daar dus maar een unie uitsmeet en dat er één oplossing is die past op elk land gewoon, dat idee, daar moeten we nu denk ik wel gewoon van af. En dat betekent niet dat je anti-Europees hoeft te zijn, want dat hoor je in Brussel heel vaak als je dat zegt. Ik sta ook bekend als een soort euroscepticus volgens mij. Maar het idee is dat je juist die discussie zou moeten aangaan over hoe kan je die verscheidenheid, die nationale verscheidenheid, zelfs regionale verscheidenheid binnen landen, hoe kan je die vormgeven in een divers Europa? En dan moet je er soms ook voor kiezen dat misschien bepaalde landen zoals Engeland ervoor kiezen om een andere relatie met de Europese Unie aan te gaan en niet meer lid zijn. Of dat ze dieper en verder gaan en andere landen wat minder ver.
Is die reflex niet deel van het probleem? Je zegt net dat op het moment dat je kritiek uit op de Europese Unie, dat je meteen een euroscepticus bent. Op het moment dat je een voorstel tot hervorming doet, word je meteen gezien als iemand die de Europese Unie geen warm hart toedraagt, die het project mislukt vindt. Is dat niet deel van het probleem?
Ja, ik denk dat het zwart-wit denken echt deel van het probleem is. En je ziet dat ook, er zijn allerlei ideeën over hervorming geweest. Macron heeft dat ook gedaan met een aantal speeches, dus de Franse president. En dat gaat dan altijd over, ja, mensen die tegen en voor Europa gaan, van die grote vergezichten. En ik heb het gevoel dat het daar niet om gaat. Dat heel veel mensen pragmatisch wel realiseren, we hebben Europa nodig. Dus het idee om eruit te stappen, en dat laat nu ook wel Brexit zien, nou, dat is misschien niet zo'n goed idee. Maar dat betekent niet dat men nou loopt te juichen en zegt van, nee, het is allemaal fantastisch. Nee, je hebt beleidsskeptici, je hebt systeemskeptici, je hebt mensen die willen dingen anders. En dat verschilt dus inderdaad weer per land en binnenlanden. En die discussie over hoe je Europa vormgeeft, daar moeten we nu wel eens echt aan. En in dat opzicht moet het debat volwassener worden. En dan vind ik niet dat je alleen maar de kiezer naar de kiezer moet wijzen en zeggen, nou, die moeten beter ideeën hebben. Nee, dat moet dan ook leiderschap zijn.
Idee moet komen van bovenaf.
Ja.
Stel nou dat, want er is geen deskundige die zegt, nee, maar Groot-Brittannië gaat een fantastische toekomst tegemoet buiten de Europese Unie. Maar de werkelijkheid kan ons heel vaak verrassen. Hè? Dus ja. Stel je nou voor dat dat de uittreden van Groot-Brittannië, dat het dan een fantastisch, eclatant succes wordt. Economisch ging het nooit beter in Groot-Brittannië dan sinds ze die Unie hebben verlaten. Wat betekent dat voor die Unie?
Nou, dat is dus, heb je een soort uitgetreden lid, een soort gepensioneerd lid op je grenzen de hele tijd, die dan de hele tijd als een soort referentiepunt voor burgers functioneert. En als het inderdaad, dan zou je dus bijna kunnen zeggen dat steun voor Europese integratie, wat ik eigenlijk ook een beetje laat zien, dat is omhoog gegaan door sinds Brexit. In ieder geval de mate van steun voor exit is naar beneden gegaan. Dus wat men eruit wil, dat wil bijna niemand meer. Maar dat zal dus kunnen gaan fluctueren met de Britse economie. Ja, nou, en dat is ook wat ik ook in het boek zeg. Op de korte termijn is die onzekerheid in Groot-Brittannië zo groot dat het een soort rem zal zijn op euroskepsis, maar op de lange en de medium term, wie weet.
Dus en vooral, je moet eigenlijk hopen dat het succes van Groot-Brittannië, als dat een succes zou worden, niet te groot is.
Nee, want je kan... Ja, precies. Want dan heb je de mogelijkheid dat je een soort domino-effect kan krijgen. Want kijk, dat was de domino-effect idee was er al eerder. Van nou, dan wordt het Zweden, dan wordt het Nederland. Nou, dat zijn kleinere landen die heel duidelijk een handelsvoordeel hebben. Heeft Engeland ook, maar misschien in mindere mate omdat het grote land is. Maar dat betekent niet dat nu al die euroskepsis weg is en dat we er nooit meer uitkomen. Ik ben het geheel met je eens. Dat zal heel erg ervan afhangen hoe het economisch politiek zal gaan in de toekomst in Groot-Brittannië. En de problemen zijn groot, maar ja, je weet nooit. Ik bedoel, een tijd geleden had je de Dutch disease in de jaren 80 over hoe het in Nederland ging. Nou heeft Nederland een financieringsoverschot. Dus in opzicht kunnen dingen zich ook wel gaan veranderen. En dat is wel iets waar heel veel Europese politici zich niet zo dat niet zo realiseren.
Nee, maar kun je in zo'n dynamiek, hè, want die dynamiek, ja. Het lijkt wel of die dynamiek steeds verder toeneemt. Hè? Ja. Kun je daar wel plannen in maken? Kun je daar wel iets van een model op loslaten of een strategie op loslaten?
Ja, nou, er zijn allerlei modellen die je zou kunnen realiseren die meer differentiatie toelaten. Die dus eigenlijk ervoor zorgen dat Nederland aan een paar dingen mee zou doen, maar ook aan een aantal dingen niet zou meedoen. En dat zou je natuurlijk kunnen gaan definiëren op, wil het volk dat, wil de meerderheid van de Tweede Kamer dat, of hoe je dat zou willen doen. Nou, dat zie je bijvoorbeeld Denemarken, doet aan heel veel dingen in de Europese Unie niet mee. Steun voor Europese integraties en steun voor de EU is eigenlijk heel groot in Denemarken, maar het heeft geen euro. Het heeft aan heel veel sociale rechten niet meegedaan, aan verdedigingsunie niet meegedaan. Dus in dat opzicht zou je wel naar dat soort model, en dat is in Brussel ligt dat heel gevoelig, omdat men het gevoel heeft dat is een soort lappendeken en dan gaan we niet allemaal samen. Maar het is juist, denk ik wel, meer een realistische weerspiegeling zou zijn van zeg maar de patroon die je ziet in publieke opinie.
Is die burger eigenlijk niet een enorme bedreiging voor de Europese Unie? Nou, dat project begon als een project waar die burger vooral niet zo heel erg welkom bij was. Nee. Hè? Nu steeds het draagvlak is steeds belangrijker geworden, maar die burger wil elke dag iets anders. Hè?
Ja, maar je zou het ook kunnen omdraaien.
Van spreken.
Ja, nou ja, je zou
het ook... Ik draai het expres om.
Ja, ja, precies, want je zou het ook kunnen omdraaien. Je zou het als het ware ook kunnen zeggen, nou ja, kijk, mensen kunnen natuurlijk, je hebt de waan van de dag, maar over het algemeen zie je wel nu over de laatste tijd een trend die sceptischer wordt. Nou, dus daar zou je als Europese Unie wel over moeten gaan nadenken. Hoe zouden we dat kunnen keren? Dan kan je wel zeggen, nou, ik ga niet op elk dingetje wat er nu weer, elk proefballonnetje ga ik op. Maar er zijn wel structurele, en dat laat ik ook in het boek zien, maar het gaat over dat het noorden heel erg een probleem heeft met arbeidsmigratie, het zuiden met een mindere economische groei. Misschien weer in Oost-Europa heeft het te maken met migranten, met hoe men de rechtsstaat definieert en interpreteert. Daar zou je misschien wel gevoeliger voor kunnen worden. En ik heb wel het gevoel dat heel veel... dat zag je eigenlijk ook bij Juncker, toen hij vorig jaar de State of the Union, dus een soort troonrede als het ware, gaf in Brussel. Dat was het, ja, de wind is terug in onze zeilen en we kunnen weer verder integreren, want Brexit laat zien dat er geen ander model is dan de Europese Unie. Nou, dat zie ik dus echt niet terug in publieke opinie.
Ander model in ieder geval. En wat voor model, daar kom je volgende keer over vertellen.
Okay,
over het andere model. Dankjewel dat je hier was.
Graag gedaan.
Catherine de Vries, professor politiek gedrag in Europa aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En schrijfster dus van het boek wat volgens nog alleen in het Engels verkrijgbaar is. Zometeen kunt u op deze zender luisteren naar Kunststof met Jelly Brouwer. Te gast is dan sportjournalist Tom Egbers, die een serie maakt over het geboorteland van zijn moeder, Engeland. Onderwerp waar we het net ook over hadden. Maar nu eerst het NOS Journaal.
NPO Radio 1.
Met Clemens Peters.
Door een grote storing in de besturingssystemen van het treinverkeer rijden er geen treinen in en rond Amsterdam. Volgens ProRail is er een storing op de verkeersleidingspost. De vertraging kan volgens NS oplopen tot 2 uur. Door de storing rijden er ook geen treinen van en naar Schiphol en naar Weesp. Vanwege de drukte op de perrons is station Zuid in Amsterdam inmiddels afgesloten. NS weet niet hoe lang de storing gaat duren. En op Schiphol was het sowieso al lastig qua treinen, want doordat een winkeldief de Schiphol-tunnel was ingerend, was de tunnel en dus ook het treinverkeer afgesloten. De dief is aangehouden en NS is in principe bezig om het treinverkeer daar weer te hervatten. In het zuiden van Zweden is een Gripen-straaljager van het leger neergestort. De piloot kreeg problemen met de besturing toen hij door een zwerm vogels vloog. Het toestel stortte neer in de buurt van een vliegveld en veroorzaakte brand. De Zweedse piloot heeft zichzelf in veiligheid gebracht met de schietstoel. En 4 Nederlanders en een Duitser zijn zondag opgepakt in de buurt van Mallorca. Ze zaten op een plezierjacht met ook ruim 300 kilo cocaïne aan boord. Het jacht is van een man uit Schagen die in Nederland hoofdverdachte is van een groot witwasonderzoek. In dat onderzoek deed de Fiat gisteren meerdere invallen in Noord-Holland. En daarbij is onder meer beslag gelegd op 38 panden.
ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Maanderbroek en de afrit Oosterbeek 3 kilometer. En de vertraging is daar ook een kwartier. Verder is er wat nieuws van de spoorwegen. U hoorde het net al in het nieuws. Van en naar Amsterdam, van en naar Schiphol en bij Weesp rijden geen treinen door een grote sein- en wisselstoring. En tussen Heerlen en Sittard ligt het treinverkeer ook stil. Dat heeft te maken met een aanrijding.
Deze zomer in het Rijksmuseum. De Escape Game.
Hallo.
Een zoektocht kriskras door het museum. Kom jij eruit?
Hallo.
Boek nu de Escape Game. Rijksmuseum.nl.
Museum.
Met Joke van de Zonnebloem. Mag ik de aardappeleters van Van Gogh een dagje meenemen naar Jos in Tilburg? Ik doe voorzichtig hoor.
Ja, kon dat maar.
Jos uit Tilburg wil graag zijn favoriete schilderij zien. Maar dat is lastig met zijn handicap. En aangezien het museum niet naar Jos kan komen, gaan wij met Jos naar het museum. Zo zetten we bij de Zonnebloem alles op alles voor een onvergetelijke dag. Er kan zoveel meer dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl.
Telecombinatie regelt de combinatie voor iedere gezinssituatie. Jouw winkel voor energie, alles in één en mobiel. Zo liep Gijs de winkel binnen voor een voordelig gezinsabonnement. Ons advies? Vodafone Red Together. Het abonnement met 160 gig data om samen te delen. Geregeld dus. Telecombinatie. Samen alles geregeld.
Hi, ik ben Andrew Morton van New Zealand reisspecialist Travel Essence. Ik word vaak gevraagd, kunnen wij naar New Zealand in de zomervakantie? Dat kan. Nieuw-Zeeland ligt een stuk dichter bij de evenaar dan Nederland.